NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Het is onrustig in Den Haag. Er zijn verkiezingen, er is onvoorspelbaar gedrag van de kiezer... en er is ook nog een leiderschapsdiscussie in de Partij van de Arbeid... wat toch de tweede regeringspartij is. Wordt het Samsom of wordt het Asscher? Wij zitten in Groningen, ondanks het feit dat ik net zeg dat het onrustig is in Den Haag. Maar de reden daarvan is omdat hier straks Diederik Samsom in debat gaat... op een Partij van de Arbeid bijeenkomst met Lodewijk Asscher. En daarom zijn we maar de gast zelf even gaan opzoeken. Meneer Samsom, fijn dat u er bent.
Ja, dank u wel.
Ik heb overigens net begrepen dat u komt zo min of meer binnenrennen... een schaatswedstrijd heeft gehad met Lodewijk Asscher. U gaat ver in de campagne.
Nou, we hebben vriendelijk met elkaar geschaatst. Dus we hebben er even geen wedstrijd van gemaakt. Er is al genoeg onderlinge competitie.
U bent gelijk geëindigd.
Ja, en dat is maar goed ook. Want ik vond dat die Lodewijk verdraaid goed schaatste.
Ja.
Dus,
Oké, dat is... we komen daar nog wel even verder over te spreken... wat hij nog meer kan dan schaatsen. Maar u legt een nadruk op, we hebben vriendelijk geschaatst. Dat is toch leuk om even te horen. En Hans Engels is hier. Hij is hoogleraar staatsrecht en senator voor D66. U zit dus in de Eerste Kamer. Fijn dat u er bent. Dat is voor u eigenlijk een thuiswedstrijd, hè, begrijp
Absoluut,
ik?
Absoluut, zeker. Heerlijk.
Ja. Fijn. We schakelen ook nog even met het congres van de ChristenUnie... en die zijn nu bijeen in Nijkerk. En u kan ons zien op NPO Politiek, op de site van Radio 1... volgen op Facebook en reageren kan via de hashtag Kamerbreed. We kijken eerst even naar een paar actuele zaken uit andere media.
Het Kamerbreed Mediaoverzicht.
Ja, en dan, het kan niet anders. Groot nieuws vandaag. Echt in alle kranten, op alle networks, overal staat het. Fidel Castro is overleden. Dat is toch iemand uit de vorige eeuw, Diederik Samsom. Ik weet niet waarom ik met u begin, maar Partij van de Arbeid staat er misschien het dichtst bij.
Alsof sociaaldemocraten en communisten niet elkaar 100 jaar hebben bestreden.
Bent u er wel eens geweest eigenlijk, Cuba?
Nee. Maar ik hoorde dat de enige romantiek aan de Cubaanse armoede die auto's is. En voor de rest was het gewoon een straatarm land.
Ja, maar heeft u er toch iets mee? Want Castro was natuurlijk toch voor de Amerikanen het grote monster. Ze kregen hem niet weg.
Nee, nou ja, goed, je bent opgevoed. Ik ben geboren in de jaren 70 en groot geworden in de jaren 80. De verhalen van Che Guevara en Castro. De Cuba-crisis lag nog niet zo ver achter ons. Mijn ouders vertelden erover dat dat het angstigste monument na de oorlog was. De Derde Wereldoorlog lag op de loer. Ja. Dus in alle verhalen speelt Cuba en dus ook Castro een rol. Maar ik ben nooit gevallen voor de valse romantiek van de cultheld. Uiteindelijk is het gewoon een dictator geweest.
Ja. En ook nooit een affiche van Che Guevara aan de muur gehad?
Nee. Ik had affiches met zo'n soldaat die gesneuvelde... en dan met heel groot waarom erboven van de pacifistische tak.
Ja, ja.
Dus okay. Dat was toch een hele andere benadering dan Che Guevara en Fidel Castro. Ja,
waarmee we toch wel kunnen vaststellen dat u in deze zin nooit fout bent geweest. Zoals het tegenwoordig
nou ja, 100% pacifisme heb ik niet kunnen volhouden... omdat de wereld gemener is dan dat. Nee. Dus in die zin zat ik er ook naast.
Ja, een lichte verschuiving heeft u wel doorgemaakt, maar niet richting Castro. Nee. Hans Engels, hoe zit dat bij u eigenlijk?
Nou, ik moet nu helaas bekennen dat ik die affiche van Che Guevara wel op mijn studentenkamer had hangen. Maar ik ben
je
al,
bent ook
iets
ouder.
Ja, Diederik is ietsje jonger dan ik, denk ik. Maar nee, ik was bij de Cuba-crisis een jaar of 11. Dus dat weet ik nog wel. Zoals er steeds momenten waren in die tijd dat het best angstig was, dat je dat ook kon voelen. En hoe er ook gesproken werd, het IJzeren Gordijn was er nog. En dat eerder al de Koreaoorlog en we gingen al. Dat was toch wel, dat had wel impact. Maar als het over Cuba gaat, ja, het eerste wat mij dan te binnen schiet... is wel Che Guevara en dan pas Fidel Castro.
Ja, en dat was toen in het begin de minister van Financiën... die het geld wilde afschaffen.
Ja, zeker. Nou, maar je denkt dan ook vooral aan de motor... en die tocht die met die vriend gemaakt heeft. De jaren 60 waar ik dan groot werd... daar was heel veel romantiek bij, inderdaad. Maar dit is wel het einde, echt het symbolische einde van het tijdperk. Dat
ja,
vind ik wel.
Ja, premier Rutte die heeft vanmorgen laten weten dat hoe dan ook een van de markantste gezichten van de 20e eeuw is overleden. Maar inderdaad, wat Diederik Samsom ook zegt, maar onder zijn bewind vonden ook ernstige mensenrechten schendingen plaats. Maar hoe dan ook, het is wel een topattractie voor toeristen tegenwoordig. Hoe dan ook, hè?
Ja, dus, nou ja, nu het weer open gaat, en dat is op zich een positieve ontwikkeling. Hoop ik dat Cuba ook zich uit die armoede kan ontworstelen. Want dat verdienen het Cubaanse volk natuurlijk wel. Die hebben uiteindelijk, nou misschien wel in het begin... maar uiteindelijk echt niet om Fidel Castro gevraagd. De held van Cuba woont in Miami. Dus daar is natuurlijk vreselijk huis gehouden. En ja, ik hoop dat daar niet alleen nu symbolisch een einde aan komt... maar ook nog echt een einde aan komt.
Ja. Oké, nou, ik heb er een blog over geschreven op de website. Dus mensen kunnen er ook nog een kleine herinnering daarover teruglezen. In ieder geval eindigt het met het dat de geschiedenis in elk geval voorbij is. Wat het Cuba van toen betreft. En we gaan even naar iets anders. Art van der Steur, een groot interview. Ik heb hier natuurlijk het Dagblad van het Noorden voor me. Maar dat is verschenen in allerlei kranten, ook rond het AD hangend. Dus het staat in heel veel kranten. En ja, het belangrijkste eigenlijk wat hij zegt, wat mij opvalt, is... ik doe het best goed, Hans Engels. U heeft veel discussie gehad, ook in de Eerste Kamer... over de staat van onze rechtsstaat. Ook nog met zijn voorganger Opstelten. Ja. En nu zit deze minister er. Ik doe het best goed. Ja, waarom ook niet?
Nee, dat moet hij zeker zeggen. Zelf als het, dat zou ik ook doen. Maar ik keek er toch wel een beetje van op.
Want?
En, kijk, het was inderdaad de opvolger van Opstelten. We hebben in de Eerste Kamer heel veel discussie gehad... omdat de justitie een heel actief ministerie is... waar heel veel wetgeving tot stand komt met heel veel ambitie... als het gaat om veiligheid. Nou, en de discussies die er altijd waren... gingen over de grenzen van de rechtsstaat, de mensenrechten. Dus moet je zoveel repressie willen of niet... dat is aanvankelijk leek het een verademing... omdat Art van der Steur veel sneller praat dan Ivo Opstelten... en de indruk vestigde dat hij alles onder controle had. Maar al heel snel bleek dat dat toch echt niet het geval is... dat hij doorgaat met die agenda. Maar dat vervolgens, dat was veel ernstig... de begroting heel kwetsbaar bleek. Ja. En dat de investeringen die, als je echt een rechtsstaat wil... niet alleen op het punt van de repressie... maar ook kwaliteit van de rechtspraak, kwaliteit van het OM... En dan noem ik ook nog even de politie. Nou, die investeringen bleven ver achter. En dat begreep ik dus niet zo goed. Omdat ik vind dat een kabinet als die ambities heeft... moet zorgen dat de middelen ook aanwezig zijn. Ja. En dus dat het nu best goed gaat. Ja, er ligt nu een betere begroting dan de jaren daarvoor. En ik las het zinnetje, want ik heb het Dagblad van het Noorden ook... anders had ik het niet gelezen. Ja. Van nou, dat heb ik toch maar mooi voor gezorgd. Of woorden van ongeveer die strekking. Ja. Nou, dat is toch niet zo. Of daar heeft de oppositie niet aan meegewerkt. Nou, we hebben twee stevige debatten in de Eerste Kamer gehad. Ja. Ja. Naast de Tweede Kamer. Dat is uitzonderlijk. Ja. En daar is het best stevig aan toegegaan. Ja. En dan denk ik, nou, dan is het wel. Maar dan hebben we het wel voor de helsdeuren moeten wegslepen. Ja. Dat is mijn mening erover.
Dus ik doe het best goed. Dat is een beetje over de top, als ik u zo begrijp. Diederik Samson. Nou ja, politiek is gedoe, zegt hij. En zeker op dit departement. Nou, dat kunnen we toch wel een understatement noemen. Maar bovenal, iets wat natuurlijk het laatste akkefietje is wat daar speelt. Is natuurlijk het gedoe bij de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. En daarvan is zijn conclusie. Nog voordat dat rapport uit is, hè, want er wordt een onderzoek naar gedaan wat er allemaal gebeurd is, laten we het niet overdrijven.
Ja, dat gaat over het geld. Dat is een hele merkwaardige discussie in dat interview. Want er wordt de hele tijd gevraagd, ja, hoeveel geld gaat het dan om? Maar het is natuurlijk geen geldkwestie, het is een integriteitskwestie. En dat is, dat kun je moeilijk overdrijven als het gaat om de politie. En ik vind het vreselijk voor al die politiemensen op straat, die er ook op aangekeken worden. Het is hun ondernemingsraad, die kennelijk de verkeerde praktijk op nahielden. En dan ook niet een beetje, als je de berichten mag geloven. En die worden daarop aangekeken, dat kan echt niet. Dus ik vind het goed dat er een onderzoek komt. Ik vind dat het een beetje lang heeft geduurd voordat hij dan een voorzitter heeft gevonden, maar die is er dan nu, dus die kan aan de slag. En het gaat natuurlijk niet om het geld. Ja, dat is ook op, en dat is stom. Dat moet onmiddellijk terugbetaald worden, maar het gaat om iets veel groters dan dat. En dat gaat om integriteit binnen een heel belangrijk apparaat wat volstrekt integer moet zijn en integer moet opereren. Als dat niet zo is, heb je een groot probleem en dat moet dus worden opgelost.
Ja, ik heb het hier wel eens eerder aan andere Kamerleden gevraagd. Is dat, als u dat ook nou zo zwaar neerzet, hè? Het gaat over integriteit en integriteit en politie, nou ja, dat is natuurlijk heel erg als dat strijdig met elkaar is. Het opereren van de politie op gebrek, vanwege gebrek aan integriteit. Is het dan niet zo'n onderwerp waar je gewoon eens nader onderzoek als parlement over moet houden?
Dat kan altijd nog, maar dan moet je eerst dit eens afwachten. Wat er nou precies is gebeurd, wat er precies is misgegaan. Dat lijkt me helder. Maar wat ook helder is, en dat is een voorganger van... Van der Steur, overigens niet in letterlijke zin, want zij was minister van Binnenlandse Zaken, maar ging toen over de politie. in Dallas. En die zei, een beetje integer bestaat niet.
Nee, precies.
100% integer. Dat is de opdracht die de politie heeft. Die overigens het hele overheidsapparaat heeft. Als je daar faalt, moet je ingrijpen.
Ja, dus met andere woorden, bij twijfel hierover. En ook als dat na dat onderzoek wat nu gedaan wordt overeind is. Dan moet de Kamer dat zelf maar eens onderzoeken.
Je moet dat nooit uitsluiten dat dat nodig is. Ik hoop het overigens van niet. Want dat zou betekenen dat het langer duurt voordat je de zaak boven water hebt.
Ja, het probleem is dat je nog steeds achter de feiten aanloopt. Ja. Als je onderzoeken gaat doen. Hè. Integriteit moet je eigenlijk aan de voorkant zitten.
Klopt.
Dat moet je gewoon doen. En het moet niet nodig zijn dat er zoveel onderzoeken naar zouden moeten gepleegd worden. Maar wat mij overigens nog opviel in dat interview daarover was. Dat ik vind dat de minister daar toch wel heel laconiek zegt van ja, ik ga toch een onderzoek doen. En probeert het een beetje down te playen. Maar wat daar gebeurd is, als je alle integriteitskwesties achter elkaar zet van de laatste jaren, is dit niet de minste.
Ja. Wat zou u tot slot zeggen, meneer Samsom, als ik u zou vragen, hoe doet Van der Steur het?
Best goed, zegt hij zelf.
Ja. Nee, ja, kijk, hij. Wat zegt u?
Nee, maar het interview is buitengewoon defensief. Hè. Dat is ook wel de hele toon daarvan.
Nee, Sam,
dat
wat zou u zeggen?
Nou, hij worstelt. Mag ik dat als belangrijkste opdracht? En dat is helemaal geen slechte eigenschap. Want hij moet daar worstelen. Hij is natuurlijk ingestapt nadat er al twee bewindslieden en een kamervoorzitter op een bonnetje waren gesneuveld. Daarna was het nog steeds niet helemaal gerepareerd. Dus hij is midden in die worsteling gedoken. En worstelt nu een potje mee. En we zijn nog niet boven.
Nee.
Ik zou zeggen, hij doet goed zijn best, maar het kan beter.
Ja, oké. Okay. Nou, of hij in een volgend kabinet weer boven komt of op deze plek blijft, dat zien we dan wel weer. Loop er maar niet op vooruit. Toch? Ik kijk beide heren aan. Nee. Ja, nee, daar komt
ik zou er wel van opkijken.
U zou er wel van opkijken. U ook, hè, Diederik Samson?
Maar ja, in de politiek weet je dat het...
Laten we beginnen bij het begin. Eerst is een verkiezingsuitslag.
Ja, oké. Okay. Ja, nee, even gelijk. Dit is ik loop nou wel ver op de zin vooruit. We laten het hierbij, voor wat betreft de kranten.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, het is inmiddels 8 minuten voor 2:30. En u heeft ze al gehoord, aan tafel zitten Diederik Samson, de partijleider, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En nog steeds, maar wel in competitie met Lodewijk Asscher. En Hans Engels, de vice-fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer is hier. Maar we gaan eerst even naar het congres van de ChristenUnie. Dat is bijeen in Nijkerk. En daar is Hans Andringa. Hans, goedemiddag.
Goedemiddag, Kees.
Straks later op de dag krijgen we langs de lijn. Laat ik maar eens open beginnen. Hoe is de sfeer daar?
Nou, wat gaat er door je heen? Nou, het is hier een vrolijke, opgetogen en zeer bemoedigende bijeenkomst, zou ik zeggen. Want het verkiezingsprogramma wordt vandaag ook vastgesteld. Er waren 0 amendementen. Van tevoren is er wel enige discussie geweest binnen de partij, bijvoorbeeld over de sociale dienstplicht. Maar zonder al te veel problemen is alles goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de lijst van de ChristenUnie. Nou, het zal je niet verbazen dat daar de bekende gezichten op staan, zoals Joël Voor de Wind, Carola Schouten en als lijsttrekker Gert-Jan Segers. Die hier een speech gaf en die daar van de gelegenheid gebruik maakte om een paar zorgen van zijn partij wel duidelijk te maken. Bijvoorbeeld het constante duwen op de onderwijsvrijheid in Nederland. Dat daar wel aan gemorreld kan worden. Het bekende artikel 23. Verder is het zo dat je volgens Segers toch wel steeds meer wolven in schaapskleren ziet die een aanval doen op de christelijke kiezer. En dat is dan door lijsttrekkers als Mark Rutte, die de preek van de leek gaat houden en plotseling allerlei christelijke dingen gaat zoeken, tot na de verkiezingsuitslag natuurlijk. Er ging ook een sneer naar het CDA, waarvan gezegd werd van, kom nou eens wakker uit je winterslaap, laat zien waar je werkelijk voor staat, Buma, want tot dusver duik je alleen maar. En ook de Partij van de Arbeid, dat de heren Samsom en Asscher zich met dienstauto naar de Schilderswijk in Den Haag laten vervoeren. Ja. Maar van het echte sociaal-democratische gehalte horen we ook weer heel erg weinig. Kortom, het was tijd om even na die speech met Segers te praten. En we begonnen met hem, de uitspraak van Segers, dat Mark Rutte zich steeds meer ontpopt als vijand voor het gezin.
Nou, hij gedraagt zich wel als een vijand van het gezin. Daar waar ouders in vrijheid zouden moeten kunnen kiezen tussen werk en zorg voor hun ouders, hun eigen ouders bijvoorbeeld, of voor hun kinderen. Ja, dan maakt dit kabinet dit praktisch onmogelijk. Dus vandaar dat wij zeggen, de belastingstelsel moet hervormd worden met veel meer vrijheid, veel meer ruimte voor het gezin.
Het socialisme van de Partij van de Arbeid, Slaat volgens u ook nergens meer op als de heren Asscher en Samson zich per dienstauto naar de Schilderswijk laten vervoeren?
Nou, dat vind ik nog tot daar aan toe. Maar als ze dan in de Schilderswijk gaan staan en een sneer uitdelen richting de Beatrixschool, een school met de Bijbel, die de deur opent voor alle kinderen van die wijk, die die kinderen in die wijk een goede toekomst willen geven. En als die school wordt aangegrepen om te zeggen van nou, die onderwijsvrijheid, dat kan wel een tandje minder, ja, dan maakt me dat oprecht kwaad. Dus ja, dat betekent dat er een sterke ChristenUnie moet staan die gaat knokken voor onderwijsvrijheid.
Staat die vrijheid van onderwijs echt onder druk?
Ja, zeker. Dat je ziet bij alle partijen, zie je de geluiden, hoor je de geluiden. Zie je mensen opstaan die zeggen, nou, we moesten maar eens naar algemeen openbaar onderwijs. Dat christelijk onderwijs, dat moet maar eens afgelopen zijn. Terwijl het dan gaat om zo'n Beatrixschool die fantastisch werk doet in die wijk, in een hele lastige wijk, waar mensen zich met hart en ziel inzetten voor de toekomst van die kinderen. Ja, en als dat zo gemakkelijk eventjes terzijde wordt geschoven, als dat zo wordt aangevallen, ja, daar word ik heel strijdbaar van.
Samson en Asscher maken zich daar specifiek schuldig aan dat verwateren van de onderwijsvrijheid?
Nee, dat geldt heel breed. SP is heel uitgesproken, voor Nederland is heel uitgesproken. Je hoort de geluiden binnen D66, binnen PvdA, VVD. Elke seculiere partij heeft tegenwoordig wel voorvechters van afschaffing van die onderwijsvrijheid. Ja, dat is uiteindelijk heel slecht voor die kinderen en voor de keuzevrijheid van ouders zelf.
De ChristenUnie is ook heel groen, want u schijnt het beter te doen dan zelfs GroenLinks.
Ja, in alle bescheidenheid heb ik inderdaad even ons rapportcijfer, wat een 8,5 was, bij een doorrekening van het groene profiel, heb ik inderdaad even genoemd. En dat was een hoger cijfer dan GroenLinks kreeg. Dus ja, dat kon ik niet onbesproken laten.
De schepping is bij GroenLinks in goede handen, maar nog beter bij de ChristenUnie.
Ja, de schepping is ons dierbaar. Mooi dat u dat woord ook gebruikt, schepping. Want daar gaat het om. Het gaat iets wat God ons heeft toevertrouwd. Dus daar hebben wij hart voor. Dus daar moeten wij eigenlijk voorop in lopen om daar goed voor te zorgen. Dus mooi als dat ook wordt gezien in het programma, wat inderdaad ook heel groen is.
Nou, en daarna ging er nog een groot verwijt over het feit dat de belastingdruk voor de alleenverdieners in gezinnen vele malen hoger ligt dan bij twee verdieners. Nou, Kees, dan heb je wel een idee waar het de ChristenUnie om gaat en waar het voor hun ook de komende verkiezingen over gaat.
Oké, Hans Andringa van de NOS, dankjewel voor dit verslag.
Dit is Kamerbreed van Avrotros.
Ja, het is 3 minuten voor 2:30. En te gast zijn Partij van de Arbeid, fractievoorzitter en partijleider Diederik Samson van de Partij van de Arbeid dus. En senator Hans Engels, die voor D66 dus in de Eerste Kamer zit. Eerst voordat we verder gaan, even een korte reactie aan u, meneer Samson. En misschien ook aan Hans Engels. Gert-Jan Segers die voelt een beetje dat er gekrabbeld wordt aan dat gegeven in Nederland, dat artikel 23, vrijheid van onderwijs, en dat de seculieren, het zijn mijn eigen woorden, dat die stilaan een beetje de christenen aan het verdrijven zijn. Dat is misschien een beetje over de top gevraagd.
Nee, maar het is wel een stevige discussie tussen inderdaad ChristenUnie en bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Wij krabbelen niet aan de vrijheid van onderwijs. Artikel 23 is ons lief. Maar wij willen wel dat scholen acceptatieplicht hebben voor alle kinderen. Omdat je juist in een wijk als een Schilderswijk, daar heb je de noodzaak dat alle kinderen daar naar school kunnen, naar de school die ze wensen, omdat je gemengde scholen wil houden. En sommige scholen, zoals niet alleen de Beatrixschool, ook een school op een hindoegrondslag, zijn zeer streng en weigeren alles wat niet in hun straatje past. En dan krijg je dus gewoon segregatie. En dat is de dood in de pot. Dat is vreselijk. Dat kan in een wijk als de Schilderswijk absoluut niet bestaan. Dus wij zijn inderdaad heel fel op het feit dat scholen open moeten zijn voor iedereen. Nou, de ChristenUnie is begrijpelijkerwijs, ik respecteer dat standpunt, ook zeer fel op het feit dat protestants-christelijke scholen echt moeten kunnen zorgen dat hun school echt alleen, nou ja, kinderen toelaat die die grondslag ook onderschrijven. Ja, daar hebben we gewoon een meningsverschil over. Dat is overigens niet nieuw. Dat is er al vele jaren. En het wetsvoorstel op de acceptatieplicht ligt ook al vele jaren klaar. Is ooit door een collega van mij, Mariette Hamer, ingediend ergens aan het begin van deze eeuw. En is nog steeds niet tot een eindpunt gekomen, omdat, en dat moet bemoedigend zijn voor de heer Segers, christelijke partijen in Nederland nog altijd een flinke vinger in de pap hebben.
Ja, Hans Engels, D66, ja, is toch inderdaad wel echt exponent van een seculiere partij. Maar voelt u zich aangesproken door zo'n opmerking van Segers?
Nou, hij noemde D66 gelukkig deze keer niet als eerste. Maar als het gaat om het lijstje met partijen die op jacht zouden zijn naar religieuze partijen, dan worden wij vaak wel genoemd. Dus dat viel nu wel mee. Maar aangesproken voel ik me niet, want mijn partij is in ieder geval niet op jacht naar christelijke verworvenheden. En zeker ook niet het omzeep helpen van de onderwijsvrijheid. Maar wat we wel vinden is, die onderwijsvrijheid moet wel worden gemoderniseerd. Die is er in 1917 in de grondwet gekomen. Tegelijk met de invoering van het algemeen kiesrecht. Evenredige vertegenwoordiging. Dat was een deal. En dat paste ook in die tijd. Hè. Maar als je iets in de grondwet zet. En de heer Samson die hintte daar al op. Je kunt als christelijke partijen uiteindelijk voor een verandering van de grondwet met 1/3 minderheid alles tegenhouden uiteindelijk in de Eerste Kamer. Een van de redenen waarom moderniseringen hier altijd zo vastzitten.
Ja.
Maar dat, het moet dus gemoderniseerd worden, omdat de gedachte van de vrijheid van onderwijs nog heel sterk uitgaat van het waarborgen van met name het klassieke christelijke onderwijs zoals dat in Nederland is gegeven.
En die tijd is voorbij.
Die tijd is wat dat betreft in die zin voorbij. Ja. Moderniseren geldt ook voor het openbaar onderwijs. Geldt ook voor christelijk onderwijs. Ja.
Interessante discussie. Ook misschien wel in verkiezingsdebatten. Hoop ik ook een beetje. Ik ga in elk geval over naar een ander onderwerp. En dan kijk ik u toch even aan, Diederik Samson. Ik wil even een fragment laten horen van Libelle TV. Je hebt NPO 1, 2 en 3 en Libelle TV. Ebru Umar vraagt daarin aan u, meneer Samson, wat u gaat doen als u verliest van uw uitdager Lodewijk Asscher.
Ik sta nu voor de leden en ik vraag, mag ik daar nog een keer 4 jaar uw politiek leider voor zijn? En als ze dan zeggen nee, ja, dan maak je een buiging, stap je van het podium en ben je weg. Zo simpel is het in de politiek.
Ja, dan stap je van het podium en dan ben je weg. Zo simpel is het in de politiek. Nou, straks gaat u een debat aan met Lodewijk Asscher met als doel dat u partijleider van de Partij van de Arbeid blijft. Toch viel het heel erg op, tenminste mij zeker, dat u gewoon zo absoluut zegt, als ze mij niet kiezen in die Partij van de Arbeid, dan ben ik weg. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, maar het zou raar zijn als het omgekeerd was. Dan zouden mensen zich gaan afvragen hoeveel paarden ze moeten meenemen om mij weg te krijgen als politiek leider.
Maar wat is weg dan?
Dan doe ik afstand van mijn rol als lijsttrekker in de volgende verkiezing. Dan hoor ik wel van de partij waar ze mij nog willen hebben. Maar ik stap van het podium dan. Ja, dat lijkt me logisch. Het gaat om de plek 1. Er is maar 1 plek 1. En als daar 2 mensen om strijden en 1 verliest, dan moet die ene die verliest ook gewoon een buiging maken. Iedereen bedanken voor de mooie jaren. En van het podium stappen. En daarna, dat stond niet in het fragment, maar dat was er wel bij. Daarna wacht je af wat de partij voor jou in petto heeft. Niemand is groter dan deze partij.
Nee, maar goed, dan is natuurlijk wel de vraag, want je wil iets. En als je dat onverhoopt niet krijgt of niet gegund wordt, dan ga je dus weg. En dan wacht je natuurlijk heel braaf waar de partij mee komt. Dat is allemaal heel leuk. Maar dan is er na plek 1 is er plek 2.
Nou, als de partij dat een heel goed idee zou vinden, dan is dat zeker niet uitgesloten. Maar
logisch is het niet.
Nee, dat ligt niet voor de hand. Nee. Je bent politiek leider. Ik ben het ook al geweest, hè, een paar jaar. Ja. Inmiddels 4,5. Als de leden dan zeggen het is tijd voor een ander, dan is het ook gewoon tijd voor een ander. Als je dan in de nek van die ander gaat hijgen, op plek 2 bijvoorbeeld. Ik geloof niet dat dat heel verstandig is. Maar goed, dat is voor later zorg. Laten we eerst die verkiezingen maar eens winnen.
Nee, dat snap ik.
Ik zit nogal zo in elkaar dat ik de scenario's die daar niet van uitgaan, daar besteed ik niet zoveel tijd aan.
Ja. Nee, maar ik wil ook niet het deficit nu reeds bij u verder uitbraden.
Precies.
Maar het gaat er alleen om dat het natuurlijk wel interessant is te weten voor mensen die kiezen, dat ze u niet, als ze u niet kiezen, nou ja,
Dat lijkt me niet zo'n hele.
Dat afscheid geen is.
Dat is geen raketwetenschap. Dat is heel eenvoudig. Je kiest de nummer 1 en er is maar 1 plek. Degene die je niet kiest, die wordt het niet.
Ja, en die is weg. Ja. Goed. En sta je dan eigenlijk ook. Het ligt er toch voor de hand dat je ook niet meer op de lijst staat, lijkt me toch?
Nou, nogmaals, de partij heeft bepaald wie waar het beste ingezet kan worden. Ik ben dienstbaar aan die club. Die heeft mij alle kansen gegeven. Daar ben ik ook zeer dankbaar voor. En ik heb nu een ambitie om die partij te leiden. Maar dat is geen recht. Dat is een voorrecht. Als je dat krijgt, dan ben ik daar weer dankbaar voor. Als je het niet krijgt, dan stap je opzij.
Zijn er wel eens momenten dat u denkt, waar ben ik aan begonnen?
In deze afgelopen 4,5 jaar? Of dat alleen kan, in de context.
U mag het heel breed zien. Ja, misschien wel. Nou, ik heb
ik heb wel eens momenten gehad. Dat was zo halverwege 2014. Toen waren we toch al een tijdje bezig. En die werkloosheid bleef maar stijgen. En toen zat ik tegenover een hele grote groep 50-jarigen. Die allemaal werkloos waren. Die al 300 brieven hadden gestuurd. En 0 reactie hadden gekregen. En die keken mij aan en die zeiden, waar ben je nou met je vooruitgang? En waar was je nou met je rechtvaardigheid? Hoe gaan jullie dit oplossen? En dan sta je wel even, op zo'n moment stond ik wel even te te denken van jeetje, lukt dit ons? Je gelooft in waar je mee bezig bent. Je gelooft dat het gaat lukken. Maar als het zo lang duurt, dan ga je als mensen ook gewoon twijfelen. Gelukkig, zeg ik er nu bij, daalt de werkloosheid. Ja. Met name onder die groep mensen juist weer heel erg hard. En krijgen mensen wel weer een kans. Maar we zijn nog lang niet klaar. Maar dat soort momenten heb ik natuurlijk heb ik wel gehad. Ik denk dat dat niet zeldzaam is.
Ja, maar als je zo terugkijkt naar die 4 jaar, u het noemt zelf die 4 jaar. Zijn er wel eens momenten geweest dat u dacht, is het eigenlijk niet beter dat de Partij van de Arbeid er gewoon mee kapt met dit kabinet?
Nee, dat heb ik nooit gehad. Nee, want wij hadden echt een opdracht om nadat een paar kabinetten achter elkaar er niet zoveel van gebakken hadden, in ieder geval ook niet lang waren blijven zitten, en Rutte 1 helemaal het land in een crisis had gestort, hadden wij gewoon een hele belangrijke opdracht die groter is dan al het andere, dan zeker dan ons electorale afwegingen, namelijk dit land weer repareren. En daar was stabiliteit voor nodig. Daar had je een tijdje een regering voor nodig. Overigens een regering die goed kan samenwerken met oppositiepartijen, waaronder D66. Ben ik ook dankbaar voor dat dat is gelukt. Het was niet makkelijk, want dat hoeft het ook helemaal niet te zijn in de politiek. Maar het is wel gelukt. En dankzij die 4 jaar heel hard werken, doet Nederland het weer op een heel aantal fronten. Maar we zijn nog lang niet klaar.
Ja, ik kom zo heel specifiek natuurlijk op dat debat wat ook vanmiddag hier plaatsvindt en die strijd. Maar u geeft het zelf al aan, hè? Er is eigenlijk geen reden geweest om ermee te kappen met deze coalitie. U heeft deze coalitie tot stand gebracht samen met premier Rutte. U heeft er een titel op geplakt op dat regeerakkoord, hè? Bruggen slaan. En de vicepremier Asscher, die door de Partij van de Arbeid naar Den Haag is gehaald, heeft het ook tot de laatste seconde tot nu aan toe verdedigd. Dus het is voor buitenstaanders zo lastig te begrijpen dat twee mensen hetzelfde gedaan hebben en dat ze elkaar toch bestrijden.
Ja, dat is ook buitengewoon lastig om te begrijpen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind die debatten ook niet altijd even eenvoudig. Want daar sta je dan, hè, naast je politieke vriend van 4,5 jaar en dan zoek je de verschillen op, die zijn er overigens ook gewoon. En dan probeer je aan de leden te vertellen wat je kan, wat je wil, wat je plannen zijn. En dat doet Lodewijk ook. En dan mogen de leden kiezen. Het is buitengewoon, ik voel ook in de zaal dat men er wel buikpijn van heeft. Van ja, waar moeten we nou tussen kiezen? Ja. Maar zo werkt het in een ledendemocratie. Dat is niet voor, laten we zeggen, bange mensen. Er moet gewoon gekozen worden. Ik vind namelijk het alternatief dat een partijleider zichzelf als vanzelfsprekend opvolgt of omvalt, vind ik minder goed. In een democratische ledenpartij hoort de politiek leider na 4 jaar gewoon terug te gaan naar de leden en de simpele vraag te stellen, was het wat? Mag ik nog een rondje? En als dat een eerlijke vraag is, moet er wel een alternatief zijn om voor te kiezen.
Ja, en is er eigenlijk een alternatief dan?
Jazeker. Dat is die ander, Lodewijk Asscher.
Ja, en hoe kijkt u daar tegenaan eigenlijk? Ik wil niet meteen het staatsrecht erbij halen, maar gewoon als senator en politiek deskundige. Ja.
Nou, het zou veiliger zijn om het vanuit het staatsrecht te doen. ik heb niet een hele sterke behoefte om vanuit D66 me heel stevig te bemoeien.
Nee, zeg het als waar.
Ik heb toch wel een paar observaties. Ik vind wat de heer Samsom, hoe die bezig is met deze campagne, vind ik heel realistisch en ook wel chic. Nou, hij kijkt vooral naar voren, is mijn waarneming. En houdt zich aan wat hij van tevoren heeft gezegd, hoe hij deze campagne gaat voeren, neem ik waar. En wat mij opvalt, en dat vind ik moeilijk te begrijpen, is dat de vicepremier, de opponent, een heel duidelijk onderscheid maakt tussen het functioneren als vicepremier in het kabinet. Heel sterk aan de zijde van Samsom heeft gestaan en omgekeerd, 4 jaar lang. En waar onze partij inderdaad ook wel een bijdrage aan heeft geleverd. Maar nu in deze campagne naar een hele andere rol gaat. En daar komt toch het staatsrecht op de hoek kijken. Dat ik dat wel raar vind om dat een vicepremier die nog zit en dus nog niet eens demissionair is, afstand neemt van de premier en diens politieke partij. En vervolgens tegen de ook afstand neemt van de politieke leider en hem ook verwijten maakt in de trant van waarvan ik denk van ja, dat die verwijten zou je niet kunnen maken. Want daar moet je ongetwijfeld bij geweest zijn. Ook in de aanloop naar dit kabinet is de heer Asscher naar mijn idee niet plotseling uit de lucht komen vallen. Dus de hele methode, daar heb ik ook wel een mening over dat kwartet, hè, maar dat gaan we nou niet doen.
Nee, okay.
Maar dat is gebeurd en dat
formatie,
is gedaan. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat de heer Asscher daar geen weet van heeft gehad.
Ja, dus wat concludeert hij dan feitelijk?
Nou, mijn conclusie is dat ik vind dat in deze campagne de heer Asscher wat meer opportunistisch aan het campagne voeren is voor zichzelf dan dat de heer Samsom dat doet. Ja.
Knikt u nou, Diederik Samsom?
Nou, het ging even over die discussie over of Lodewijk Asscher bij de totstandkoming van het regeerakkoord betrokken is geweest.
Ja, en dan zegt knikte u ja.
Ja, dat heeft hij volgens mij ook nooit ontkend.
Nee, maar waarom zegt hij dan wel dat u niet achterom gekeken
gedronken heeft en de mensen niet heeft meegenomen.
Ja. Je mag dan, zelfs als je er zelf bij was, dan mag je achteraf concluderen dat het niet goed is gegaan op een of andere manier. U noemde zelf het kwartetten. Kijk, dat is een beeld wat uiteindelijk meer een beeld is dan de werkelijkheid. Want uiteindelijk is in het regeerakkoord, als je gewoon kijkt, alles is een compromis geworden. Alleen het waren wel compromissen vooruit. En dat was een contrast met Balkenende 4, waar ik als Partij van de Arbeid Kamerlid ook bij betrokken was. Dat waren allemaal compromissen achteruit.
Ja, maar blijf even bij dat punt inderdaad van hij was er ook van begin af aan bij betrokken, terwijl u toch steeds van hem het verwijt krijgt dat u niemand heeft meegenomen.
Ja, nou, dat zijn twee verschillende verwijten. In het eerste debat speelde even op dat Lodewijk Asscher zei van ja, jij hebt in het regeerakkoord het ontslagrecht weggegeven en de WW verkort. En dat heb ik dan later in het sociaal akkoord gerepareerd. Ja. Maar wij staan gezamenlijk aan de wieg van de vondst. Zo noem ik het maar, de vondst om een sociaal akkoord in een regeerakkoord vast te leggen.
Dat is niet zijn dingetje.
Nou, gezamenlijk, ik moet eerlijk zeggen, ere die ere toekomt. Hij heeft op een gegeven moment ergens in die onderhandelingen, na een week of drie was dat, dus halverwege zo ongeveer, heeft hij zelf die suggestie opgeworpen van zouden we het niet zo kunnen doen.
Ja, maar dat is logisch als je minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bent. Dat was u niet.
Nee, maar dan ben je dus allebei bij. Dus dat hebben we samen gedaan. Ik vond het achteraf zeker een hele mooie vondst. Ja. We zijn een beetje geholpen door het geluk dat de VVD crashte in de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie. Ja. Daardoor de Partij van de Arbeid nog 500 miljoen gunde, waardoor we de WW konden verlengen. Wel belangrijk aspect daarvan. Maar zo hebben we dat samen gedaan. En dat, ik vind ook dat je daar samen voor moet gaan staan. Dat doe ik nu ook. Ook voor de fouten die daarbij horen.
Dat vind ik dus. Ik ga natuurlijk. Ik zou heel graag wel willen stoken.
Ga je gang.
De Partij van de Arbeid moet natuurlijk echt niet veel succes hebben, wat mij betreft.
Nee, maar goed,
dat
iedereen.
Is een beetje studentenhumor.
Ja.
Maar wat ik,
moet je trouwens mee uitkijken in Groningen?
Ja, in Groningen moet je daar best mee uitkijken. Ja. Maar wat mij opvalt is, dat vind ik, je mag best, dat moet men zelf weten, verschillen accentueren naar de toekomst toe. Maar je moet, als je samen in een kabinet en vanuit een kamer voor de Partij van de Arbeid hebt gestreden 4 jaar lang, dan moet je en samen de mislukkingen voor je verantwoording nemen en samen ook de successen vieren. En daar zie ik dus een stijlverschil. Waar laat ik zeggen, mijn sympathie op dat punt dan meer is voor iemand die rechtlijnig en chic blijft bij de lijn die hij heeft.
Ja, dus moeten we dan concluderen, Diederik Samson, wat dit onderwerp betreft, dat u het samen heeft gedaan, ook de aanloop samen heeft gedaan, dat u het samen heeft verdedigd, dat u samen ook heeft moeten verkopen wat de Partij van de Arbeid heeft moeten inleveren. Dus dat u beide even goed bent.
Nee, die sprong is een beetje groot. Maar we hebben heel veel gezamenlijk opgetrokken. Maar we hebben wel een andere stijl. Dat blijkt alleen al uit de debatten die we de afgelopen paar dagen...
Is dat het enige stijl of is er een beter?
Leiderschap gaat ook voor een deel over stijl. Ja. Dus dat vind ik ook niet zo gek. Kijk, het is alleen heel lastig om daarover te praten. En dat doe ik hier dus ook liever niet. Ik zeg het ook tegen die leden. Ik ga voor de zalen staan. Ik vertel wat ik kan, wie ik ben, wat ik heb gedaan, wat ik heb geleerd. Wat mijn ambities en mijn plannen nog zijn. En dan mogen de leden kiezen. Ja. Mogen ze Asscher uitnodigen, die doet dan hetzelfde. En dan kunnen zij de verschillen zelf wel benoemen. Ik vind het zelf altijd heel ingewikkeld om nou naast een politieke vriend te gaan staan en te zeggen, nou, ik verschil op dit punt heel erg van jou.
Ja.
Het mag wel, als het over de inhoud gaat, kan het. We hadden dat even bij Europa, waar Lodewijk inderdaad, wat mij betreft, iets te ver uit de bocht vloog door te zeggen, we kappen er gewoon mee. Maar dat is dan een inhoudelijk verschil. Zo zijn er nog wel een paar.
Oké, tot slot laatste hierover aan u, Hans Engels. Het is een Partij van de Arbeid aangelegenheid. Maar het grappige doet zich voor dat iedereen zich ermee kan bemoeien door wat geld over te maken en mee te stemmen. Waar zou u op stemmen? Op wie? Als ik u een paar euro geef?
Een paar euro, dat is veel te weinig natuurlijk. Maar zelfs al zou je met... Nee, daar ga ik nu niet over zeggen, want dat is...
Het
zou niet professioneel zijn vanuit een... En ook staatsrechtelijk is er geen enkele aanleiding om hier een stevige uitspraak over te doen. Ik wacht het rustig af. Maar ik heb wel best wel laten merken wat mij opvalt in mijn waarnemingen.
Ja.
Maar dat is iets anders dan dat ik een voorkeur heb wie de Partij van de Arbeid moet gaan leiden. Dat moeten ze zelf weten.
Ja, oké. Nee, dat is duidelijk. Ik maak de overstap naar de grote verkiezing. De echte verkiezing waar we echt allemaal aan mee kunnen en waarschijnlijk ook velen gaan doen. Dat is de verkiezing op 15 maart volgend jaar. De verkiezingscampagne die nu is begonnen. Alles wijst erop, althans dat is een beetje de indruk, het gevoel, dat een harde verkiezingscampagne wordt. Meneer Engels, denkt u dat dat zo is? Hoe ziet u dat?
Nou, op dit moment heb ik wel het gevoel dat die qua cultuur wel iets gaat opschuiven weer vergeleken bij de vorige keer. Dan kijk ik naar de premier op het verkiezingscongres, hoe die plotseling toch wel vrij persoonlijk werd, moet ik zeggen. Dat hebben wij in Nederland nooit zo sterk gedaan. Hè. Als een keer dat Wouter Bos aan het draaien en aan het liegen was, dat was echt heel opvallend.
Ja, dat was toen Balkenende die was, daar...
Ja, dat was bedacht door... dat weet ik ook niet precies meer, maar dat was bewust bedacht om ook een beetje op de man te spelen. Dat is in de Nederlandse politiek heel lang niet gebruikelijk geweest.
Ja, en bedoelt u de uitspraak mee, die pruilerige peuter, waarmee dus de premier
Buma bedoelde... Ja, het ging over Buma, het ging over Krol, het ging over Pechtold.
Iedereen kreeg een beurt.
Ik denk... Ja, als je niet aan de beurt kwam, moest je misschien zelfs helemaal zorgen gaan maken, dacht ik op een gegeven moment.
Ja.
Maar kijk, als dit de trend wordt, want dan denk ik, dat krijgt hij ook wel een keer wat terug.
Ja
dan krijgen we dus wel een beetje wat in Amerika bijvoorbeeld heel gebruikelijk is. Dat snoeihard vooral op de man wordt gespeeld en afgeleid het over de inhoud gaat. En dat, ik weet dat nu niet zeker, maar nu wel wat meer kunnen gebeuren. Dan in eerdere campagnes. Ik denk overigens niet dat wij helemaal in Amerikaanse situaties terechtkomen. Want ja, we kunnen elkaar natuurlijk wel geweldig met de grond gaan gelijk maken.
Ja, maar...
Dat zal mijn partij 15 maart. Met de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld ook doen. Maar je moet daarna wel weer kijken of je met elkaar tot een samenwerking kunt komen om een kabinet te hebben wat een beetje vruchtbaar kan samenwerken met beide kamers.
Ja.
Nou, en als je elkaar dan op een echt onheuse en laag bij de grondse manier bij de strot hebt gegrepen, ja, dan wordt het er niet makkelijker op. Niet alleen voor die leiders zelf, maar ook de mensen achter de leiders vinden het niet fijn als hun voormannen of voorvrouwen op die manier zijn bejegend. Ja. En dan voelen zij zich ook aangepakt.
Ja. Diederik Samson, Hans Engels gebruikte woorden als onheus en laag bij de grondse opmerkingen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wat neemt u waar?
Hey, ik zag het en ik dacht, hij is een beetje beneveld door het succes van zijn correspondence dinner.
Ja.
En trekt dat op het VVD-congres, met een dankbaar publiek natuurlijk, trekt hij dat nog even door. Ik spreek ook de hoop uit dat een eenmalig conferentie op een VVD-congres was. Want zo campagne voeren lijkt me niet verstandig.
Dat is te hard.
Nou, het is te hard. Dat maakt me niet zoveel uit. Ik ben geen watje. Zeker de afgelopen 4,5 jaar op dat punt veel bijgeleerd.
Het is hard in de verkeerde
richting.
Maar het is niet op de inhoud. Je moet hard zijn op de inhoud en zacht op de persoon. Zo ken ik Mark Rutte overigens normaal gesproken wel. Dus hij moet zich niet al te veel laten bedwelmen door zijn succes als conferencier.
Ja. En waar moeten die verkiezingen dan uiteindelijk wel over gaan? Wat zijn dan de thema's waar het over zou moeten gaan als er aan u de keuze is?
Nou, loop naar buiten en vraag het aan mensen. Dan hoor je 3 thema's. Werk, zorg, pensioen.
Ja.
Dat zijn eigenlijk de 3 thema's die iedereen voor in zijn hoofd heeft zitten. Als daar maak ik me zorgen over. En dat wordt dan soms heel erg groot. Soms zijn het hele kleine dingen. Maar iedereen heeft het hier over. Iedereen is hiermee bezig. Kijk, wij moeten uiteindelijk als politiek een antwoord gaan geven op dat groeiend gevoel van steeds meer mensen. Dat de vooruitgang er niet voor hen is. Dat zij, dat anderen wel met de welvaart er vandoor gaan en zij achterblijven. Dat zijn met name onze kiezers die daar natuurlijk ook eerder mee te maken krijgen. En dat is precies het effect wat in Amerika en in Engeland tot de stem op Trump en op de Brexit heeft geleid. Dat was geen racisme, seksisme of xenofobie. Ja, dat was het wel van Trump zelf. Maar zijn kiezers, met name daar in die Rust Belt, waar al die staten omgezwaaid zijn, die hadden gewoon grote zorgen over de toekomst van hun baan of die van hun kinderen. Dat zijn sociaal-democratische opdrachten. En wij zijn dus nog lang niet klaar. Die opdracht die voor ons ligt is groter dan wat we net achter de rug hebben.
Ja. Hans Engels, is dat een zorg, hè, die thema's die Samson noemt, die dit kabinet blijkbaar heeft laten liggen? Want als dat zo nadrukkelijk de zorg is van het electoraat, wat is er dan de afgelopen jaren misgegaan?
Ja, dat is dan te makkelijk wat er allemaal zo misgegaan zijn of dat men dingen heeft laten liggen. Nee, ik denk alleen dat we hier een aantal grote problemen bij de kop hebben. Waar het dus heel moeilijk is, dat blijf ik altijd zeggen in Nederland, om hele grote stappen te maken. Je moet de mensen ook meenemen. Je kunt het pensioen niet in één keer van het ene naar de hele andere kant brengen. Dat doe je ook in stappen. Dus denk ik ook goed. Hetzelfde geldt misschien voor de hypotheekrente, dat soort vraagstukken. Nou, de zorg is helemaal een weerbarstig probleem. Nee. En het begint er ook al mee dat in de analyse is er altijd heel veel strijd of het probleem nu dit of het probleem dat is. En dat betekent dat de oplossingen uit elkaar lopen. Dus het ligt niet zozeer, denk ik, aan dat het kabinet het heeft laten zitten. Ik zal ook zeker niet zeggen dat ze alles heel goed hebben gedaan, natuurlijk. Maar ik snap wel dat mensen in het land ook merken dat de problemen wel ingewikkelder worden en dat het lastiger voor hen wordt om dat allemaal te begrijpen. Waar zit het echte probleem? En ze horen ook van allerlei dingen. En dat is dus de andere kant ook van de zaak. Mensen zijn op verschillende terreinen onzeker en een beetje bang voor de toekomst. Alleen het debat lijkt langzamerhand te worden gedomineerd door een groep in de samenleving en een aantal vertegenwoordigers daarvan die alles heel simpel maken en verengen tot een ja-nee verhaal of dit is het antwoord. En als je daar, laten we zeggen, een beetje objectief naar wil kijken, een beetje rationeel, dan wordt dat ook verengd tot, ja, dat is maar een mening, hoef ik geen rekening mee te houden. Dat vind ik voor de campagne die er gaat komen, het debat, en daarna wordt dat een hele lastige.
Ja, misschien is het wel goed om even naar een fragmentje eruit te pikken waar natuurlijk iedereen de afgelopen week over gediscussieerd is. Die sfeer in het land en het politieke debat ook beïnvloedt. En dan gaat het natuurlijk over kandidaat-Kamerlid van DENK, Sylvana Simons, die keer op keer wordt bedreigd. En dit vertelde ze erover deze week bij Jeroen Pauw.
Gooi benzine over je heen. Dan laat ik je levend verbranden, dan ga ik naar je kijken hoe je doodbrandt en ik naar je geschreeuw luister. En dat zet iemand op Instagram onder een foto. En dit is voor mij al bijna normaal in de zin van het komt heel veel voor.
Ja, dit is natuurlijk een afschuwelijk gegeven. En iedereen is daarvan geschrokken. Velen zijn daarvan geschrokken. Maar het doet natuurlijk wel de vraag stellen, Diederik Samson, en dat is een hele grote vraag wellicht, maar wat is er mis in dit land?
Ja, het is lastig, want dit was een vreselijke bedreiging. En gelukkig ontvangen we die niet allemaal op deze manier. Maar helaas, politici worden dagelijks via Twitter, Instagram, Facebook of via de mail helemaal verrot gescholden. Dat gebeurt mij ook nog wel eens. En meestal bel ik dan gewoon diegene op. Want je kunt heel makkelijk via een profiel achterhalen waar diegene woont en dan ga je hem gewoon eens zoeken en dan bel je hem op. En dan ontstaat een heel ander gesprek. Want meestal vraag ik dan, goh, zou u me dat ook recht in het gezicht zeggen als we elkaar op straat tegenkomen?
Ja, dan valt het meestal wel mee.
Tuurlijk. En dan komt de boosheid die erachter zit, achterweg. Dat is wel van een andere orde, zeg ik erbij, dan wat Sylvana Simons afgelopen week overkwam. Dat was puur racisme. Verwerpelijk, schandelijk. En daar moet ook hard tegen opgetreden worden. Gelukkig lijkt dat ook te gebeuren. Maar daarmee zijn de bedreigingen aan haar adres helaas nog niet ten einde. Maar de normale verharding in de samenleving, ja, ik heb daar een dubbel beeld van. Aan de ene kant zie ik dat heel hard gaan, maar dat is dan vooral via de sociale media. Maar op straat, aan de keukentafel, op de bank, bij mensen thuis, valt dat gesprek heel goed te voeren. Ja. Ook met de meest boze en soms ook terecht boze mensen kan je een heel redelijk gesprek voeren over wat de politiek vermag, wat wij voor hen kunnen doen, wat we niet voor hen kunnen doen. En van dat soort gesprekken hou ik. Veel beter dan Twitter in 140 tekens.
Ja, maar hoe dan ook, Hans Engels, die verharding, die kan dan misschien thuis plaatsvinden in het reageren en dan misschien uiteindelijk wel meevallen. Maar die vindt gewoon ook op het Binnenhof plaats. Hè. We hebben dat natuurlijk ook afgelopen week nog gehoord in het statement van Geert Wilders, waar overigens twee kranten vandaag, de NRC en Trouw, in hun hoofdredactionele commentaren heel uitgesproken zijn. Trouw kop proces toont gevaar van Wilders en de NRC die spreekt over redeloos en respectloos. Dat is toch, blijkt toch een beetje aan het schuiven dat men er wat uitgesprokener over is. Is dat ook een aanzet tot dat wat grovere taal gebruiken en dat harde gepolariseerde denken in Nederland? Wat Wilders doet naar uw idee?
Ja, dat denk ik wel. Ik moet helaas zeggen dat zelfs dit afwijkende taalgebruik ook tot in de Eerste Kamer is doorgedrongen.
Ja, want voorbeeld?
Gelukkig alleen vanuit de PVV-fractie. Ja. Dat de haren me af en toe, dat is misschien niet voor mij om dat zo uit te drukken, maar waar ik wel eens rillingen van krijg.
Ja, mevrouw Faber, dat doelt u ook bijvoorbeeld bij de algemene politieke beschouwing.
Dan weet je af en toe, moet ik eerlijk zeggen, echt niet wat je hoort.
Nee.
Maar het is er wel en het duidt ook ergens op.
Maar duidt het op?
Ja, dat duidt er een beetje op dat er geprobeerd wordt, denk ik, om een groep mensen die bang en onzeker is over de toekomst of niet precies weet hoe het verder gaat en ook niet veel vertrouwen heeft in het bestaande systeem, maar zeker niet in bestaande politici, op een simpele manier aan te spreken. En daar hebben ze ook succes mee. En dat betekent dus dat men probeert als het ware het politieke debat en uit de democratie te tillen en uit de politiek. Dus, en daar een hele eigen werkelijkheid aan te geven.
Dus wat zegt hij daarmee dan, als zij dat uit de democratie willen
tillen? Nou, alles wat andere politici dan de PVV in dit geval aan het doen zijn, dat is nep. Hè, want het parlement is namelijk nep.
Ja.
Want een parlement is alleen een parlement als daar dingen worden geroepen die je ook op straat hier en daar hoort.
Ja. Het OM deugt niet.
Het OM, de rechters deugen niet. Alles is nep. Alles wat in de instituties zit. Ja, behalve de PVV. En het jammere is overigens, want ik vind dat daar, naar mijn smaak, wordt daar in beide kamers niet sterk genoeg tegen opgetreden. De voorzitters van beide kamers hebben in het reglement van orde echt wel middelen om, laten we zeggen, uitingen die over de schreef zijn. En daar kun je best een grens aan stellen om daar tegen op te treden. Maar dat is ooit, heeft een vorige kamervoorzitter gezegd, ik vind dat in een parlement de taal van de straat gewoon moet kunnen klinken.
Ja, dat was,
en dat vond ik een jammerlijke ontwikkeling. Dat had zij niet hoeven doen.
Diederik Samson, we hebben niet zoveel tijd meer, maar het is wel een groot onderwerp en een groot gegeven. En het beheerst de discussie, het discours. Ziet u bij uzelf gedragsverandering nodig om daar ook harder tegen in te gaan, of niet?
Nou, niet zozeer in de retorica, want dan maak je het alleen maar erger in het parlement. Maar ik zie het wel als een opdracht. Want kijk, de mensen die zich op een of andere manier richten tot Wilders, of zich daaraan vastklampen, die worden kennelijk niet door ons, door de Partij van de Arbeid en andere partijen, op de juiste manier van een antwoord voorzien. Ja. En dat moeten we gaan doen. Veel meer nog dan via het reglement van orde zou ik de politiek zelf willen aanspreken. Mijzelf dus ook. Mensen die bezorgd zijn over de zorg voor hun ouders of voor de baan van hun kinderen en geen antwoord krijgen van onze partijen, die gaan op een gegeven moment richten zich dan maar tot degene die het hardste schreeuwt. En dat snap ik ook heel erg goed. Overigens weten die mensen bijna altijd wel dat Wilders de oplossing niet voor ze heeft. Maar ze willen graag op iemand stemmen dan die ons op de kloten geeft. Zo zeggen ze het dan ook maar zo hard. En eerlijk gezegd moeten wij juist ons dat aantrekken. Trump heeft in de Amerikaanse Rust Belt staten gewonnen omdat hij wel werkgelegenheid beloofde, waar Hillary Clinton dat niet deed. Dat ging niet over racisme, dat ging over werk. En dat is voor de Partij van de Arbeid de belangrijkste opdracht voor de toekomst.
Ja. Oké, nou dat is een beetje een afsluiting bijna die echt in campagnestijl is. Hè? Dus u wilt graag nog gewoon een tijdje doen, dat is wel duidelijk.
Ja,
hè?
Dat klopt.
Nou, Hans Engels, hartelijk dank om hier te zijn. En Diederik Samson, en succes straks, hoe dan ook, objectief bedoeld, in dat debat. Dit was Kamerbreed voor vandaag. En volgende week zijn we er weer.
Thuis bij Avrotros.
NPO Radio 1.
Hormoonverstorende chemicaliën. Europa zegt schadelijk voor gezondheid en milieu, dus verbieden.
I think the proposal at the time was an honest and genuine proposal.
Maar een lobby van de chemische industrie grijpt in.
Het is van het grootste belang voor de industrie dat dit wordt rechtgezet.
In achterkamertjes wordt de Europese Commissie bewerkt.
Mijn collega Duncan Johnstone heeft op woensdag een overleg met de European Crop Protection Association. Hij stelt voor dat jij aansluit bij dat overleg.
Morgenavond om 7 uur in Reporter Radio, Hormonen verstoord.
Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Bij Independer willen we dat iedereen zelfstandig zijn of haar beslissingen kan nemen. Zelf bepalen hoe je je leven leeft. Zelf bepalen in welk ziekenhuis je bijvoorbeeld behandeld wil worden. Wij helpen je zorgverzekeringen te vergelijken op prijs en inhoud. Regel zelf de beste zorgverzekering voor jou bij Independer.
Zie de mens. 100 jaar, 100 gezichten met werk van onder meer Picasso, Brancusi, Warhol en Bacon. Nu in de Fundatie Zwolle.
Bij Independer staat de voor jou best passende zorgverzekering altijd bovenaan. Ook als we die niet verkopen. Ga naar independer.nl.
Ook Fundatie. Droomwerk van Marten Reuling en haar moeder Martine Anthony in Kasteel Het Nijenhuis. Kijk op museumdefundatie.nl.
Vandaag zoomen we in op de opleidingen van Schoevers. Van management support en marketingcommunicatie tot hotel- en eventmanagement, HRM en sales- en accountmanagement. Ontdek ze zelf op schoevers.nl. Schoevers, dan ben je meer waard.
Nu in de boekhandel, Orphan X van Greg Hurwitz. De perfecte mix van actie en avontuur voor de liefhebbers van David Baldacci. Orphan X, de spectaculairste thriller van het jaar.
Commerciële economie? Ja, dat kan dus ook bij Schoevers. En hoe? Ontdek het zelf. En kijk voor je zekerheid op schoevers.nl.
Orphan X van Greg Hurwitz. Het spannendste cadeau voor de feestdagen.
Kijk, ik heb een architectenbureau. Als ik nou een kantoor ontwerp voor 180 medewerkers en er komen er een paar bij, dan kan ik toch moeilijk zeggen, sorry, dat past niet, zet er maar een bouwkeet naast. Daarom ben ik zo blij met Telfort Zakelijk. Die denken met je mee en maken het niet onnodig moeilijk. Zo past onze telefooncentrale zich aan bij elke medewerker meer of minder. Daar kan je toch op bouwen?
Voor alle ondernemers, Telfort Zakelijk. Doe er je voordeel mee.